Ik mag vanavond iedereen hartelijk welkom heten in de Elimkerk. Fijn dat we met zoveel zijn. Ik zie jongeren, ik zie oudere mensen, fijn. Het gaat over een ingrijpend onderwerp vanavond, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En we hopen natuurlijk op een gezegende avond. Bedankt dat u hier wil zijn en ook de mensen die meeluisteren. Vooral Huib de Vries, hartelijk welkom. Het is nogal een heel hemd uit Apeldoorn, hè? De hele dag al zo bezig. Mooi dat je hier met ons na wilt denken over een ingrijpend onderwerp. En we hopen dat de Heer het wil zegenen. Voordat we uit 2 Petrus 3 gaan lezen, willen we eerst samen bidden en de Heer om zijn zegen vragen. Heere, almachtige God in de hemel, vervult u ons met eerbied en met diep ontzag voor u, de hoge God. U die ons leven leidt en bestuurt, brengt ons vanavond hier in de kerk met zovelen om ons te bezinnen op een onderwerp wat wel heel belangrijk is. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het bepaalt ons bij wat komen gaat. En wilt u ons dan geven de leiding van uw Heilige Geest, omdat we ook uw woord wat open gaat, opdat dat kracht zal doen in ons leven, opdat het wat betekenen zal. U kent ons, u weet hoe we gekomen zijn, met welke verwachting. Heere, geef dat we u zullen zien in uw heerlijkheid en in uw schoonheid. Geef dat Christus een gestalte mag krijgen in ons hart. En als dat al geleerd is, wilt u dat meer en meer doen. Opdat we zouden uitzien naar de komst van u op de wolken van de hemel. O Heere, gedenk ons, als we dat niet kennen, geef dat we dan op onze knieën zullen komen. We bidden zo voor elkaar. Geef wat nodig is, we belijden dat we dat niet waardig zijn, dat we geen rechten hebben. Maar wilt u toch uw woord wat open gaat, toch zegenen? Wat zou dat een wonder zijn? Gedenk u ons zo, met elkaar gedenk de spreker deze avond, helpt u hem. Geef wat hij nodig heeft om alles zo uit te leggen, om in bespreking te geven. En wilt u het ook toepassen, Heere, gedenk hem ook persoonlijk in alle dingen van dit leven. We bidden zo voor elkaar, voor hen die met ons meeluisteren ook vanavond. Geef ook hen wat nodig is. Geef ieder die een taak heeft vanavond wat nodig is. We bidden voor de commissie die deze avonden organiseert. Helpt u ze ook elke keer. We bidden zo voor iedereen. Want wij zijn allemaal hetzelfde. We hebben allemaal ook hetzelfde nodig. Dat is de genade van u, de Heer Jezus Christus, in ons hart. Helpt u zo in alle dingen. Verhoor ons, geef een goede avond met elkaar. Wij bidden dit uit genade om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen lezen. 2 Petrus 3 staat ook op uw programma. Daar hoop ik nog een paar dingetjes van te zeggen. 2 Petrus 3. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning u oprecht gemoed opwek, opdat hij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in de laatste dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen: waar is de belofte zijner toekomst? Want van dien dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met de gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid? Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. En achter langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommigen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat ge niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Wij leven in de laatste dagen. Dat zijn de dagen tot de wederkomst. Dus dat is nu. De wederkomst wordt ook hier genoemd de jongste dag, of de dag des Heren. En over die toekomst, over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, daar gaat het vanavond over. En dat is eigenlijk een onderwerp waar we het niet zo vaak over hebben, denk ik. Wanneer spreken we met elkaar over de verwachting van de wederkomst? Hoe vaak hebben we het daarover? Vanavond wel. Ik heb 1 vraag aan u. Ziet u er naar uit? Of ziet u er tegenop? Wilt u die vraag eens beantwoorden? Wil jij die vraag eens beantwoorden? Zie je er naar uit dat de Heere Jezus vandaag terugkomt? Of zeg je, nee, liever nog een poosje wachten? Dat is toch een eerlijke vraag? Kinderen van de Heere, u die hem kent, die het leven is, ziet u er naar uit? Samen met Guido de Bray? Dat kan alleen als het geloof levendig is, anders zitten we zo vast aan deze aarde. Guido de Bray zegt, daarom verwachten wij die dag, die grote dag, met een groot verlangen. Om te genieten, om ten volle te genieten, de beloften Gods in Jezus Christus onze Heer. Kinderen des Heren, wat een verwachting, hè? Wat is dat groot als je verwachten mag dat alles goed zal zijn op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ziet u er naar uit? En als u de genade van God niet kent, dan ziet u er waarschijnlijk wel tegenop. Dan zegt u, wacht maar, nog een poosje uitstel. Wacht maar, mag ik u aanraden niet te lang te wachten, want we weten die dag niet wanneer hij komt. Daarom Vanavond nodigt de Heer u nog tot de zaligheid. Hij klopt ook vanavond aan de deur van jouw hart, van uw hart. En buig je dan toch als een arme zondaar aan de voeten van Jezus. Wilfert Floor zegt, vlucht tot Jezus. Vanavond stond het volgens mij nog een stukje in de krant. Haast u dan om geborgen te zijn. Want we weten die dag en die uren niet. Trouwens, als je sterft is het ook voorbij. Dan is ook de genadetijd voorbij. En daarom nog één keertje. Haast u dan en spoed u dan om des levens wil. Er is nog een zaligmaker die ook vanavond nodigt. Wend u naar mij toe, wordt behouden. Laat u uw tijd niet verloren gaan. We gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 93 en er is nog een vraag van de organist. Wilt u iedere nieuwe regel gelijktijdig beginnen met het orgel? Dus iedere nieuwe regel gelijk inzetten met het orgel. We zingen Psalm 93 vers 1. De Heer regeert de hoogste majesteit. En wat daar verder volgt en daarna kan Huib de Vries de lezing verzorgen. Dus Psalm 93 vers 1.
Ja, in de eerste plaats jullie alle hartelijk dank dat ik hier vanavond mag zijn om met jullie na te denken over, het is al gezegd, een ingrijpend onderwerp wat ons bepaalt bij de laatste dingen. Een ingrijpend onderwerp en ook een weinig besproken onderwerp, ook weinig bepreekt. Wat is de bestemming van een kind van God na dit leven? We leerden het antwoord al in onze vroege jeugd. De hemel. En dat is een juist antwoord, maar niet volledig. De hemel is de voorlopige bestemming van een kind van God. De definitieve en volmaakte bestemming ligt op de vernieuwde aarde. En daar wil ik met jullie deze avond over nadenken aan de hand van de 4 punten. En die vind je ook wat terug eigenlijk in de viervoudige staat van Boston. Het is dezelfde opzet. Hoe de aarde was, dat God die had geschapen. Hoe de aarde werd, door onze zonde. Hoe de aarde is, sinds de eerste komst van Christus. En hoe de aarde wordt, na de tweede komst van Christus. Hoe de aarde was nadat God die had geschapen. De eerste hoofdstukken van de Bijbel vertellen ons over het ontstaan van hemel en aarde. Met de schepping wordt het koninkrijk van God gevestigd. We vinden dat duidelijk in een aantal psalmen, waaronder psalm 93. We hebben net al het eerste couplet gezongen. Die psalm begint met de woorden: de Heere regeert, hij is met hoogheid bekleed. De Heer is bekleed met sterkte, hij heeft zich omgord. Ook is de wereld bevestigd. Zij zal niet wankelen. Van toen aan is uw troon bevestigd. Gij zijt van eeuwigheid af. Het koninkrijk van God was dus heel concreet en heel zichtbaar. God schiep door te spreken. We lezen dat keer op keer in Genesis 1. En God zei. Zo schiep hij ook de engelen als gedienstige geesten rondom hem. Vaak wordt aangenomen dat hij dat deed op de eerste scheppingsdag. Volgens Job 38 vers 7 juichten de morgensterren toen God de aarde grondvestte. De schepping van de mens doorbreekt dat vaste patroon in Genesis 1. In de eerste plaats lezen we dat God nu eerst beraadslaagt met zichzelf. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. In die beraadslaging geeft God aan dat de mens een bijzondere taak krijgt. Hij zal op aarde onder God heersen over al het geschapene. Het tweede wat opvalt is de wijze waarop God de mens schept. Niet door te spreken, maar door hem op goddelijke wijze te boetseren uit het stof van de aarde. Maken, lezen we in Genesis 1. Formeren in Genesis 2. We komen die woorden ook tegen in artikel 14 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, het artikel dat aan de schepping is gewijd. Maken ziet vooral op het wezen van de mens, het formeren duidt meer op de esthetische vormgeving. Ook het uiterlijk van de mens was volmaakt en vervolgens blies God de adem van het leven, de geest in zijn neusgaten en alzo werd de mens tot een levende ziel, zo lezen we. En God geeft de eerste mens de naam Adam, betekent rode aarde. Die naam wijst op onze afkomst. Dat Adam uit het stof van de aarde is gemaakt, duidt in het licht van de schepping niet op minderwaardigheid. Die negatieve klank ontstaat pas na de zondeval. De schepping van de mens uit het stof van de aarde houdt in dat alle elementen die God al heeft geschapen in de mens vertegenwoordigd zijn. Hij is een kosmos in het klein. En door gehoorzaamheid aan Gods proefgebod kan hij bovendien blijvende onvergankelijkheid verwerven. Het spreken van de Bijbel laat zich niet combineren met de evolutietheorie. Daar wil ik niet breedvoerig op ingaan, slechts op 2 dingen wil ik wijzen. De evolutietheorie gaat uit van een ontwikkeling van menselijk leven in een miljarden durende proces van dood, verderf en verdringing van het zwakke door het sterke. Dat valt moeilijk te rijmen met de goedheid van God. Het tweede waarop ik wil wijzen is dat de Bijbel een fundamenteel onderscheid maakt tussen mens en dier. Dat onderscheid ligt in de geest van de mens, door ons vaak de ziel genoemd. De Bijbel gebruikt de begrippen ziel en geest door elkaar, maar in het geheel van de schrift is wel verschil te bespeuren. Je kunt de ziel als het zintuigelijke zien waardoor mensen en dieren leven en zich bewegen. Het is in dit licht een misvatting dat een dier geen ziel heeft. De Bijbel leert ons dat een dier wel degelijk een ziel, in het Hebreeuws een nefesh, heeft. Wat de mens uniek maakt is zijn geest. Dr. Isaac Boot, niet ver hier vandaan geboren in Kortgene, verwoordde dat als volgt. De geest is dat waar het beeld van God in verankerd lag. Ware kennis van God, gerechtigheid en heiligheid. De mens wist van binnenuit wat God wilde en hij wilde dat van harte. Van de dieren staat geschreven dat ze geschapen werden elk naar hun aard. Het was Gods wil dat zij hun aard tot uitdrukking zouden brengen. De met een geest begiftigde mens is geschapen naar Gods beeld met de bedoeling dat hij Gods beeld tot uitdrukking zou brengen. Tot zover dokter Boot. Wij vinden die driedeling van lichaam, ziel en geest ook bij Paulus. Denk aan 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Uw geheel oprechte geest, pneuma in het grondwoord, en ziel, psyche en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Deze driedeling maakt enerzijds duidelijk dat de mens meer is dan een dier. Anderzijds dat een dier meer is dan een blok hout. Over de dieren die met Noach in de ark gaan, spreekt de Bijbel als alle levende ziel. Salomo zegt dat de rechtvaardige het leven, in het Hebreeuws de ziel, van zijn beest kent. De dichter van Psalm 36 belijdt: Heere, gij behoudt mensen en beesten. Het boek Jona eindigt zelfs met dieren. Als God aan de profeet vraagt: en ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn die geen onderscheid weten tussen hun rechter en hun linkerhand, als ook veel vee. Om niet meer te noemen, het zogeheten Noachitisch verbond dat God na de zondvloed sluit, betreft de hele kosmos. Maar de verbondspartners zijn de mensen en het dierenrijk. Zie, zegt God, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u en met alle levende ziel die met u is, van het gevogelte, van het vee en van alle gedierte der aarde met u. Na de zondvloed krijgt de mens permissie om dierlijk vlees te gaan eten, maar van de beginnen is het alzo niet geweest. Nadat God Adam heeft gemaakt, formeert hij een vrouw als hulp tegenover hem. Zij wordt niet gemaakt uit het stof van de aarde, maar uit een rib van Adam. Het doet hem in vreugde uitroepen: deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. De lichamelijkheid was geen schande, integendeel. Die maakte de mens mogelijk om zich voor te planten door seksuele gemeenschappen. En God zegende hen en God zei tot hen: wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde en onderwerp haar en heb heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op aarde kruipt. Zo staan Adam en Maninne in de hof die God voor hen heeft bereid. Het is Gods wil dat ze op deze wijze zijn beelddrager zullen zijn, als een drie-eenheid van lichaam, ziel en geest. Terwijl de engelen als onstoffelijke geesten in Gods directe nabijheid verkeren om hen daar de lof toe te brengen en bevelen uit te voeren, krijgt de stoffelijke mens een plaats en een taak op aarde. God was als de grote creator werkzaam geweest in het scheppen van hemel en aarde. De mens ontvangt de eervolle opdracht om creatief te handelen in het bouwen en bewaren van de schepping. En dat onder een open hemel. Aarde en hemel waren wel onderscheiden, maar niet gescheiden. Zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof aan de bin des daags. Alles getuigde van een diepe harmonie. Harmonie tussen de mens en God. Harmonie tussen Adam en Eva. Tussen de mens en de dieren. Tussen de mens en de natuur. Die ongekende harmonie is er maar kort geweest. En dan kom ik bij mijn tweede punt, hoe de aarde werd door de zonde. Die was er maar kort vanwege onze opstand tegen God. Een opstand die begint in de hemel onder leiding van de vooraanstaande engel die de naam Satan zal gaan dragen. Het lukt hem niet om God van de troon te stoten. Het lukt hem wel om de mens in zijn duivelse plannen mee te sleuren. We kennen de geschiedenis beschreven in Genesis 3. De harmonie tussen God en mens is weg. Adam en Eva vluchten als ze God horen naderen. De onderlinge harmonie is weg. Adam beschuldigt Eva. Ook de harmonie tussen de mens en het dierenrijk en de mens en de natuur raakt verstoord. Daarover straks meer. Hoewel Satan de mens verleidde, blijven Adam en Eva volledig verantwoordelijk voor hun keuze. Paulus geeft dat in Romeinen 5 heel duidelijk aan. Niet door de Satan, maar door de mens is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. De dood als straf op de zonde was door God al voorzegd. Op de dag dat de mens zou eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, zou hij sterven. Opvallend is dat God dit vonnis niet onmiddellijk uitvoert. Wel worden Adam en Eva vanaf dat moment sterfelijk. Het proces van veroudering en verval zet in. Nog aangrijpender is het wat met hun geest gebeurt. Ze zijn niet langer beelddragers van God zoals bedoeld. Van dat beeld blijven alleen maar schamele resten over. De open verbinding tussen hemel en aarde is verleden tijd. God verdrijft de mens uit het paradijs. Engelen, tot voor kort de vrienden van de mens, bewaken de toegang tot de hof. Het gevestigde koninkrijk van God, dat hemel en aarde omvatte, wordt teruggetrokken in de hemel. Niet dat daarmee een einde komt aan Gods almacht en soevereine heerschappij. Het betekent wel dat de gevallen mens buiten de sfeer van Gods heerlijk rijk en buiten de gunst van zijn koningschap komt te staan. De aarde wordt het terrein waar Satan de heerschappij voert, zij het wederrechtelijk. De Heer Jezus zal hem later de overste van deze wereld noemen. In zekere zin erkent hij het recht van de Satan op deze wereld. Dat blijkt ook bij de verzoekingen van Jezus, als Satan hem alle koninkrijken van de aarde aanbiedt, in ruil voor één keer knielen en hem aanbidden. Dan antwoordt Jezus niet, die koninkrijken zijn niet van jou. Zijn antwoord staat is, er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. De opdracht van de mens ten aanzien van de schepping vervalt door de zondeval niet. Wel wordt er een vloek aan verbonden. Adam is nog steeds geroepen om de aarde te bouwen en te bewaren, maar die arbeid gaat vanaf nu gepaard met zweten, beeld van moeite en tegenslag. Maninne zal kinderen voortbrengen, maar het zal gepaard gaan met smart. De pijn blijft niet beperkt tot het baren. We kennen allemaal de uitdrukking dat kinderen hun ouders op hun hart kunnen trappen. Met beide vormen van smart zal Maninne al snel te maken krijgen. Bovendien is vanaf nu de relatie tussen man en vrouw verstoord. De man zal heerschappij voeren over de vrouw in plaats van haar beschutten en behoeden. De mens werd gemaakt naar Gods beeld. Van Adam lezen we dat hij een zoon gewon naar zijn gelijkenis. En dat hebben vooral de vrouwen ondervonden tot vandaag toe. Wat is hen in de loop der eeuwen niet aangedaan door mannen? De gevolgen van de zonde blijven niet beperkt tot de mens. Adam en Eva sleuren heel de schepping in hun val mee. Het aardrijk zij om uwentwil vervloekt, sprak God tot Adam. In Genesis 1 lezen we alleen over kruid. In Genesis 3 maken we voor het eerst kennis met onkruid. Het aardrijk zal vanaf nu ook doornen en distels voortbrengen. Het dierenrijk wordt niet minder getroffen. Een deel verwortelt roofgedierte. Een gevaar voor andere dieren en voor de mens. Omgekeerd wordt de mens een gevaar voor het dier. De harmonie die binnen de schepping heerste, is volledig zoek. Later zal Paulus aan de gemeente van Rome schrijven, want het schepsel, De schepping wordt ermee bedoeld, zie de kanttekening. De schepping is aan de ijdelheid, de vergankelijkheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft, onze zonde. In het volgende vers drukt Paulus zich nog duidelijker uit. De schepping is vanwege de ongehoorzaamheid van de mens onder de slavernij van het verderf gekomen. Hoe is de situatie buiten het directe leefgebied van de mens? Had en heeft de zonde van de mens ook gevolgen voor de kosmos? Wij vinden daarvoor geen directe aanwijzingen in Genesis 3, wel wat verderop in Genesis. Na de zondeval gaat het van kwaad tot erger. Het leidt ertoe dat God besluit mensen en dieren van de aardbodem te verdelgen, met uitzondering van Noach en zijn gezin en de dieren die met hem in de ark gaan. Zij zullen behouden worden. Maar er gaat wel iets veranderen. We lezen, toen zei de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, omdat hij ook vlees is, maar zijn dagen zullen zijn 120 jaar. Vaak wordt die 120 jaar uitgelegd als de periode tussen Gods verzegging van de zondvloed en de uitvoering van de straf. Er is ook een andere uitleg mogelijk en die ligt meer voor de hand. In Genesis 5 vinden we het geslachtsregister van Adam tot Noach met alle leeftijden erbij. Voor ons besef extreem hoge leeftijden. Pal daarna lezen we dat de geslachtslijn van Kain en die van Seth zich gaan vermengen. Dan is voor God de maat vol en zegt hij, zijn dagen zullen zijn 120 jaar. Pas 4 versen verderop lezen we van zijn besluit mens en dier van de aarde te verdelgen door een zondvloed. Die twee zaken lijken op een bepaalde manier wel met elkaar samen te hangen en dat blijkt ook het geval. Na de zondvloed zien we de leeftijd van de mens snel dalen. Niet ineens naar 120 jaar. Wat dat betreft is er een parallel met het sterven van de dood door Adam en Eva. Ze stierven niet direct, maar ze worden wel sterfelijk. Zo ligt de leeftijd van de mens na de zondvloed niet meteen op maximaal 120 jaar, maar het gaat er wel snel naartoe. Abraham wordt nog 175 jaar, Isaac 180, Jacob 147 jaar. En daarmee bereikten de aartsvaders in hun dagen al een zeer hoge leeftijd als blijk van Gods zegen. Dat geldt ook voor Mozes, die op 120-jarige leeftijd door God wordt weggenomen, terwijl zijn kracht nog niet is vergaan. Dezelfde Mozes zegt in Psalm 90, aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 en zo zeer sterk zijn 80 jaren. Opmerkelijk is dat vooraanstaande Britse verouderingsdeskundigen lieten weten dat de stijging van de gemiddelde leeftijd naar het eind gaat, omdat de mens niet ouder kan worden dan 120 jaar. Dat is zelfs met onze moderne medische mogelijkheden volgens deze wetenschappers het absolute maximum. Creationisten gaan ervan uit dat er door de zonvloed iets veranderd is in de atmosfeer, waardoor het verouderingsproces werd versneld. Dat lijkt mij niet onaannemelijk. Naast deze indirecte invloed van onze zonde op de atmosfeer is er ook de directe invloed. De ongebreidelde consumptiedrang van de westerse mens leidt in de achterliggende eeuw tot gaten in de ozonlaag, zure regen, broeikaseffecten, klimaatverandering. De kosmologische schade heeft ernstige gevolgen voor het leven op aarde, van mens, plant en dier. Ik wees al op de grote gevolgen van de zonde van de mens voor de dieren. Ze deelden in het oordeel van de zondvloed. De zonde werkt ook door in de omgang van mensen met dieren. In zijn heerschappij over de dieren kon Adam iets van het beeld van God tot uitdrukking brengen. Sinds de zondeval brengt de mens echter vooral zijn eigen verdorven aard tot uitdrukking. En een van de gevolgen daarvan is dat hij de dieren vaak verhindert om naar hun aard te leven. In onze westerse samenleving is het dier verlaagd tot een product. Uit de reactie daarop ontstond een beweging die dierlijk leven boven menselijk leven plaatst en het fokken van kistkalveren, of mestkuikens kwalijker vindt dan het doden van ongeboren menselijk leven. Opvallend is hoe vaak wordt gesproken over het overlijden van dieren, je kunt zo op de radio horen, en het doodgaan van mensen. Bij alle verschillen is er één overeenkomst. Het Bijbelse zicht op de verhouding tussen mens en dier is volledig zoek. En dan kom ik bij mijn derde punt. Hoe de aarde is sinds de eerste komst van Christus. Al in het Oude Testament wordt door God voorzegd dat het zo niet zal blijven. Direct na de zondeval komt hij met een moederbelofte. God zal vijandschap zetten tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Uit haar zal de verlosser worden geboren. Die zal de strijd aanbinden met Satan en zijn kop vermorzelen. Latere profetieën maken duidelijker wie die verlosser is en wat hij zal doen. De Messias zal de kloof tussen God en mensen overbruggen door verzoening te doen over hun zonde. In hem is er genade te verkrijgen. Daarop valt doorgaans alle nadruk, en dat is ook het belangrijkste, maar er is meer te zeggen. De zonde van de mens ruïneerde de totale schepping, zo zagen we. Daarom zendt God in de volheid van de tijd zijn Zoon niet alleen tot verlossing van de mens, maar ook tot bevrijding van de schepping en tot herstel van de oorspronkelijke harmonie. We vinden dat onder meer terug in het bekende vers van Johannes 3, vers 16, het evangelie in een notendop. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Onder ons wordt wel eens de vraag gesteld, gaat het hier nu om de hele mensheid, of alleen om de uitverkorenen? Het antwoord is geen van beide antwoorden zijn juist. In de grondtekst staat voor het woord wereldkosmos. Het gaat God om zijn hele schepping. Jezus komt de door de mens aangerichte ravage herstellen. Hij doet dat door zelf mens te worden, met lichaam, ziel en geest. In het gesprek met Nicodemus wijst Jezus niet alleen op de noodzaak van geloof, maar ook van wedergeboorte door de Heilige Geest. Er is een geboorte van boven nodig, uit de hemel. Dat is de wijze waarop God de mens vernieuwt. Een geredde zondaar is geen totaal ander mens, maar wel een totaal veranderd mens. Hij leert een ander leven kennen, zeiden we in Albertsdwaad. Dat is iemand die een ander leven kent. En hij gaat daardoor anders doen en anders denken. Deze wedergeboorte van de mens krijgt onder ons veel aandacht. En ik zeg weer terecht. Maar ook hier geldt, de Bijbel zegt meer. Het zelfstandig naamwoord wedergeboorte komt in onze Statenvertaling maar twee keer voor. In Titus 3 vers 5 en Matthäus 19 vers 28. In Titus gaat het om de wedergeboorte van de mens. In Matthäus om de wedergeboorte van de schepping. Het herstel van alle dingen na Jezus' wederkomst. Dan zal het door ons gehavende werk van Gods handen worden vernieuwd, zoals de uitverkorenen zijn vernieuwd. Door goddelijk ingrijpen van boven, zoals verwoordde Johannes in het boek Openbaring, zie, ik maak alle dingen nieuw. Petrus vermaande christenen aan wie hij schrijft naar die wedergeboorte uit te zien. Dewijl dan deze alle dingen vergaan, hoedanig geboort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Hoe komt het toch dat deze wedergeboorte onder ons zo weinig aandacht heeft? Wij leven nu in de periode tussen Jezus' eerste komst en zijn tweede komst. Hoe moeten we die periode zien? Eerder gaf ik aan dat God na de zondeval zijn rijk terugtrok in de hemel. Deze aarde werd bezet gebied, beheerst door Satan, met de mens als verblinde, vrijwillige onderdaan. Tot de grote invasie. de komst van Jezus op aarde. Johannes predikt het aan zijn hoorders: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nabij in de komst van de koning, die op Goede Vrijdag door zijn dood aan het kruis de kop van de Satan vermorzelde. Er is wel eens een vergelijking gemaakt met Decision Day en Victory Day in de Tweede Wereldoorlog. Met Decision Day, afgekort D-Day, de landing van de geallieerden in Normandië, werd Hitler de beslissende slag toegebracht. Iedereen met militair inzicht zag, dit is het eind. Toch heeft hij daarna nog geducht zijn staart geroerd. Hij was pas uitgewoed op 4D, Victory Day, de bevrijdingsdag. Met Jezus uitroep, het is volbracht, was de beslissende slag tegen de Satan geleverd. Maar met de kracht die hij nog heeft, gaat de dodelijk verwonde Satan rond als een briesende leeuw, totdat Jezus terugkomt. Dan volgt de totale victorie en het herstel van het door ons geruïneerde rijksdeel van het Koninkrijk van God. Zoals de mens de schepping door de zonde meesleurde in het verderf, zo legde Jezus door zijn verzoenend lijden en sterven de basis voor het toekomstig herstel van de schepping. Toen de soldaat met de speer in Jezus' zijde stak, kwam er bloed en water uit. Bloed tot rechtvaardiging, water tot reiniging van zondaren. Daaraan voorafgaand lezen we dat de soldaat hem een kroon van doornen op het hoofd drukte, symbool van de gevolgen van de zonde voor de schepping. Jezus draagt die kroon als een teken dat hij de vloek op de schepping eens voorgoed zal wegdragen. Zowel voor de gelovigen als voor de schepping geldt dat deze dag van victorie nog moet komen. Paulus zegt het in Romeinen 8 vers 22 in beeldende taal. Want wij weten, zegt hij, dat het ganse scheppel, de hele schepping, tezamen zucht en tezamen als in baresnood is tot nu toe. Deze woorden herinneren ons aan Gods straf voor Eva. Met smart zult ge kinderen baren. Bij haar was dat door eigen schuld. De schepping is in baresnood vanwege onze schuld. Tegelijk biedt dit beeld hoop. De schepping zelf beseft niet dat ze zich in de verloskamer bevindt en de geboorte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde nabij is. Een vernieuwd mens beseft het als het goed is wel. Niet voor niets verbindt Paulus het zuchten van de schepping aan het zuchten van de gelovigen en het zuchten van de Heilige Geest, die voor hem bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Het is geen goed teken als dit zuchten ons volkomen vreemd is, omdat wij doof zijn geworden voor het zuchten van de schepping. Dan gaan we nu naar het vierde punt, hoe de aarde wordt na de tweede komst van Christus. Als we spreken over de nieuwe aarde, moeten we ons hoeden voor speculatie. Laten we niet meer zeggen dan wat de Bijbel erover zegt. Maar laten we ook niet minder zeggen dan wat de Bijbel erover zegt. Nog treuriger is het als aan dit onderwerp helemaal geen aandacht wordt besteed. Niet alleen in ons algemene denken, ook in ons kerkelijk en theologisch denken staat de mens vaak centraal. In de Bijbel staat God en de verwerkelijking van zijn koninkrijk centraal. In zijn brief aan de gemeente van Colosse tekent Paulus de Heer Jezus als eerst als degene door wie de Vader alles heeft geschapen. Vervolgens als hoofd van de gemeente die weer vrede tussen God en mens maakt. Daarna als de Goël, de losser, die zijn bloed stortte opdat hij alle dingen vernieuwen zou tot zichzelf, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemel zijn. In de brief van de gemeente van Efeze zegt Paulus het nog duidelijker. Eerst prijst de apostel God de Vader vanwege zijn verkiezing van de gelovigen in Christus. Vervolgens prijst hij hem vanwege de vergeving van hun zonde omwille van het bloed van Christus. Daarna om het toekomende herstel van alle dingen door Christus. Hij zegt ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel en dat op de aarde is. Kort samengevat, om de oorspronkelijke eenheid en harmonie weer te herstellen. Wie alle nadruk legt op de redding van de mens, komt voor de moeilijke vraag te staan of Satan uiteindelijk toch niet de overwinnaar is. De Bijbel leert, en we zien het door de praktijk bevestigd, dat slechts een minderheid van de mensheid Jezus erkent als Gods Zoon en de geschonken Verlosser en hem zo belijdt. En binnen die minderheid is er nog veel kaf onder het koren. De vraag komt in een ander licht te staan als we de volheid van het werk van Christus gaan zien. Door zijn arbeid wordt de kosmos weer vernieuwd, de natuur op aarde vernieuwd, het dierenrijk vernieuwd. En bij dat alles is er een nieuwe mensheid van geredde zondaren die door genade leerde hun heil en zaligheid alleen van God in Christus te verwachten. Al onder het Oude Testament is voorzegd dat er eens een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Denk aan Jesaja 65, want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. Petrus spreekt er later over in zijn tweede algemene zendbrief, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. En in Openbaring 21 wordt er nog uitvoeriger over gesproken. Met een nieuwe hemel wordt volgens veel uitleggers het uitspansel bedoeld. Dat is bedorven door de werkzaamheid van duistere machten. Paulus spreekt over de geestelijke boosheden in de lucht. Het firmament is ook aangetast door de mens die zich als rentmeester niet gedroeg, maar als een uitbuiter van de schepping. Na Christus' wederkomst zullen het gehele uitspansel en de aarde worden gereinigd. Andere uitleggers betrekken er ook de zogeheten derde hemel bij. Daar is de opstand tegen God immers begonnen en kon de Satan ook daarna nog lange tijd komen. Denk aan het boek Job. Pas na de hemelvaart van Christus is de hemelpoort voor Satan voorgoed gebarricadeerd. De eeuwen door is er verschil van mening geweest over de vraag of er een compleet nieuwe aarde met een nieuw uitspansel komt of een vernieuwde kosmos. Petrus geeft in zijn tweede zendbrief aan dat de hemelen door vuur zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Dat lijkt te wijzen op een totale vernietiging van het oude. Dat geldt ook voor Openbaring 21, waar we in een profetische vooruitblik lezen dat de eerste hemel en de eerste aarde voorbij zijn gegaan. Lezen we secuurder, dan valt op dat Petrus schrijft dat de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Het gaat dus om dat wat de mens van de aarde heeft gemaakt. En in Openbaring 21, vers 26 wordt over het nieuwe Jeruzalem gezegd dat de heerlijkheid en de eer van de volken in haar gebracht zullen worden. Paulus spreekt in de brief aan de Romeinen over het verlangen dat het schepsel, de schepping, vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Op grond van deze schriftgedeelte concludeert Calvijn dat er geen sprake zal zijn van een complete vernietiging, maar van een vernieuwing van het oude. Naast discontinuïteit is er continuïteit. Zoals het verdorven menselijke lichaam niet zal worden vernietigd, maar zal worden verheerlijkt. Er is sprake van herschepping. Deze visie is leidend geworden binnen het gereformeerde denken. Je vindt die ook terug in het laatste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarin stelt Guido de Bret dat Jezus na zijn terugkomst deze oude wereld in vuur en vlam zal stellen om haar te zuiveren. Hij gebruikt het beeld van de goudsmid die het gouderts in het vuur houdt om het te ontdoen van alle verontreiniging. Zoals de eerste wereld door het water van de zondvloed is gereinigd, beeld van de doop, zo zal deze wereld door het vuur van het gericht worden gelouterd. De continuïteit waarover de Bijbel spreekt impliceert dat God geen afstand doet van alles wat zeer goed uit zijn hand kwam. Wat hij schiep, keert terug. De natuur op aarde zal worden vernieuwd. Op de nieuwe aarde is geen onkruid meer dat ander kruid overwoekert of verstikt. De wilde dieren zullen van aard en wezen veranderen, zodat zij de mens en andere dieren niet meer schaden. Slangen verliezen hun venijn. Het zal meer zijn dan een herstel van de oorspronkelijke toestand in het paradijs. Het rijk van de natuur wordt verheerlijkt, omdat het rijk van de genade is voltooid. Jesaja profeteerde er al van. De wolf zal met het lam verkeren, de luipaard bij de geitenbok neerliggen, en het kalf van de jonge leeuw en het mestvee tezamen en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de boerin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen neerliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermengen over het hol van een adder, een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van een basilisk. Men zal nergens leed doen of verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En op die verloste aarde zal ook voor de verloste mens zijn plaats zijn, en daar zal hij zijn plaats hebben. Opvallend is de grote overeenkomst tussen de eerste twee en de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel. Het paradijs keert in Openbaring 21 en 22 terug in een nog veel heerlijker vorm. De toegang tot de boom des levens is weer geopend. De boom van kennis van goed en kwaad is daar niet meer. In de woorden van Augustinus: het was mogelijk om te zondigen. Het werd onmogelijk om niet te zondigen. Het wordt onmogelijk om te zondigen. De macht van de duivel is dan voorgoed teniet gedaan. Hij kan de mens niet nogmaals tot zonde verleiden. De zee, beeld van onrust, strijd en het terrein van de boze, is er niet meer. En Johannes schrijft in diepe verwondering: en ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Met het nieuwe Jeruzalem worden de gezaligden bedoeld, de bruid van Christus. Het feit dat hij een plaats op aarde krijgt, wil niet zeggen dat de afstand tot God weer groter wordt. Hemel en aarde zijn dan vergoed en ten volle verenigd. Ze schuiven als het ware in één. En ik hoor een grote stem uit de hemel zeggende: zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. De gemeenschap tussen God en zijn volk is zo nauw dat God met hen in het beeld van wat we net lazen samen gaat wonen in één tent. Hemellichamen zijn er niet op de nieuwe aarde. Ook dat had Jesaja al geprofeteerd. De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de maan niet lichten. Maar de Heere zal u een eeuwig licht zijn en uw God tot uw sierlijkheid. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal haar licht niet intrekken, want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen. De mens, de verloste mens, heeft daar een vernieuwd lichaam. Geen wezenlijk ander lichaam, zei ik al. Wel een lichaam met een andere dimensie, gelijkvormig aan het verheerlijk lichaam van Christus. Daarin bleven de littekenen van zijn kruisiging te zien. Denk aan de ontmoeting met Thomas na de opstanding. Het opstandingslichaam van Jezus kon worden aangeraakt. En ook na de opstanding at de heiland. Tegelijk was het een lichaam dat zich niet door muren en deuren liet weerhouden of aan een plaats was gebonden. Zo'n transcendent lichaam zullen al Gods kinderen na de opstanding ontvangen, gelijkvormig aan het verheerlijk lichaam van Christus. Naast het verheerlijkte karakter van het nieuwe lichaam is er nog een ander essentieel verschil met het oorspronkelijke lichaam. Van seksualiteit is op de nieuwe aarde geen sprake meer, zoals Jezus de Sadduceeën al leerde. In dat opzicht zullen de verlosten als de engelen zijn. De nieuwe aarde hoeft niet meer door voortplanting te worden gevuld. De gezaligde vormen immers een schare die niemand tellen kan, groot genoeg om de aarde te vervullen. Er is een nauwe samenhang tussen het beperkte zicht onder ons op de nieuwe aarde en de visie op het lichaam. Door de weeks zijn we vaak overmatig met ons lichaam bezig. In de kerk lijkt het lichaam niet van belang. Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van een materialistische overwaardering van het lichaam en een geestelijke onderwaardering. Hoe vaak wordt niet gezegd dat het gaat om de onsterfelijke ziel, waarbij het lichaam van weinig betekenis lijkt te zijn. En de indruk wordt gewekt dat het lichaam slechts voor een tijd is geschapen. Kenmerkend is de term stoffelijk overschot, dat nogal eens wordt gebruikt voor het lichaam van een overledene. Met deze terminologie stoffelijk overschot is het niet eenvoudig om crematie af te wijzen. Waarom zou je stoffelijk overschot niet mogen verbranden? Laten we goed beseffen dat dit spraakgebruik past bij het heidense, Griekse gedachtegoed, niet bij het christelijke denken. Paulus verzette zich met hand en tand tegen de gedachte dat het lichaam er niet toe doet. Hij noemt het een tempel van de Heilige Geest. Denk ook aan 1 Korinthe 15, dat lange hoofdstuk dat handelt over de opstanding van de doden. Daarin vergelijkt hij het lichaam met een zaad. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Christus werd volkomen mens. Dat deed hij om de toorn van God over de zonde te kunnen stillen, maar evenzeer om de mens te kunnen redden naar lichaam, ziel en geest. Dat is de troost van een christen zoals beleden in de eerste vraag en het eerste antwoord van de Heidelbergse catechismus. Wat is uw enige troost bij die in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus, eigen ben. Het lichaam staat zelfs voorop. Wij hebben niet een onsterfelijke ziel te verliezen. Wij zijn onsterfelijke mensen. Ons lichaam heeft evengoed een eeuwigheidsbestemming. Het is goed om te beseffen dat het woord ziel in de Bijbel, in de meeste teksten, het hele mens zijn omvat. Zoals wij dat kennen in de uitdrukking, daar wonen 3000 zielen. Dan bedoelen we ook de hele mens. De heerlijkheid in de hemel is nog onvolkomen om 3 redenen. Dr. Isaac Boot noemde de hemel een onvolmaakte volmaaktheid. En waarom onvolmaakt? Het is uitsluitend nu nog een heerlijkheid in de geest, niet in het lichaam. De 2e reden, een deel van Gods kerk ontbreekt nog. 3e reden, de schepping is nog niet verlost. Pas na de wederkomst is er de volkomen heerlijkheid op de nieuwe aarde, met lichaam, ziel en geest, samen met al de verlosten. Er is ook een aangrijpende keerzijde. Ook de rampzaligheid van de hel is nu nog ten dele, uitsluitend in de geest. Na de wederkomst van Christus zal ook de rampzaligheid pas ten volle worden gesmaakt in een lijden van lichaam, ziel en geest, samen met al de verdoemden. Het is aan het begin van de avond al gezegd, we hebben het over heel aangrijpende dingen. Met het herstel van alle dingen is het middelaarswerk van Jezus ten einde. De verlossing van de verkorenen, de bevrijding van de kosmos en de vernieuwing van de aarde is dankzij zijn werk dan ten volle volbracht. Het koninkrijk van God omvat weer hemel en aarde op een heerlijker wijze dan ooit tevoren. Dan is voor hem het moment aangebroken om de opdracht die hij voor de grondlegging van de wereld aanvaarde, terug te geven aan de Vader. Daarover spreekt Paulus in het al genoemde 1 Korinthe 15 als hij zegt: daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij teniet gedaan zal hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Niet de laatste vijand van Gods volk, de laatste vijand van Christus. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Maar, zegt Paulus, doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal zelf ook de Zoon onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles en in alle. Twee opmerkingen nog tenslotte, naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte. De woorden "de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood" betrekken wij vaak, ik zei het al, op het sterven van de gelovigen. Alsof die dan nog met deze vijand te kampen krijgt. Dat is bijbels gezien een onjuiste gedachte. Voor een christen is de dood een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven, zegt onze Heidelbergse catechismus. En die zegt dat op bijbelse gronden. De dood is de laatste vijand die Christus teniet doet. Met de woorden "daarna zal het einde zijn" wil Paulus aangeven dat het doel is bereikt. Voor einde staat in de grondtaal te los, ofwel het doeleinde. Dan zullen alle gezaligden met Christus als koningen heersen, de nieuwe schepping voor eeuwig regeren. Als beelddragers van God mogen ze daar werken voor God, zonder zonde en daarom zonder zweet, zonder doornen, zonder smart, met de lofzang voor Christus op de lippen: gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Wat hebben we met zo'n vooruitzicht veel reden om onze zonde te belijden, Christus als onze verlosser aan te grijpen, hem ootmoedig te volgen en anderen toe te roepen: wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Dank voor uw aandacht. We gaan nu zingen de laatste drie coupletten van Psalm 93 en dan is er pauze, heb ik begrepen. Thank you.
Thank you.
Even, ja, hij doet dat keurig. Er zijn heel wat vragen binnengekomen en ik heb gehoord dat het toch de bedoeling is dat we echt 9:55 met de vragenbeantwoording klaar zijn. Dus we gaan er vlug doorheen en ik hoop kort en bondig de mooie vragen er iets van te zeggen. Wat zou de reden kunnen zijn dat we zo weinig horen spreken over dit onderwerp en heeft u concrete aanbevelingen om hier meer met elkaar over te spreken? Bij de opening is het al gezegd dat we sowieso de neiging hebben om weinig na te denken over ons levenseind. Dat is een belangrijk kenmerk van de zondeval. Dat we heel sterk gericht zijn op het hier en nu. We weten allemaal, er komt een keer een eind aan ons leven. Vorige week overleed er een zwager van me, hij had geen testament of niks. En ja, heel veel mensen in de kerkelijke kring hebben geen testament. We weten dat ons einde komt, maar we duwen het graag weg. Als het gaat om die nieuwe aarde, ik wees er al op, dat heeft toch ook te maken met die eenzijdige aandacht voor de ziel. Er is een grote samenhang tussen een eenzijdige aandacht voor de ziel. Ja, dan is het logisch dat je alleen aan de hemel denkt. Op het moment dat je gaat beseffen, we zijn geschapen met ziel en lichaam. Ja, dan begrijp je ook, wat moeten we met een lichaam in een geestelijke werkelijkheid? Dus dat heeft er wel heel sterk mee te maken. De eenzijdige focus op de ziel, ik wees er al op. In de meeste gevallen in de Bijbel, als het gaat over zielen, dan gaat het over de mens. Als Jacob zegt, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Ja, dan denken wij wel eens, dat ging niet maar over zijn innerlijk. Nee, God had gezegd, wie zal God zien en leven? En dan zegt Jacob, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en ik heb het overleefd. Dat bedoelt hij te zeggen, met mijn ziel is gered geweest. Zijn ziel was al gered in de zin zoals wij dat kennen. Maar hij had God gezien van aangezicht tot aangezicht. En ik heb het overleefd. Dus die twee hangen wel heel nauw met elkaar samen. En daarom wordt er weinig gesproken en ook weinig gepreekt over de nieuwe aarde. De laatste vijand die wordt er niet gedaan is de dood door Christus. Hoe kunnen sommige kinderen van God nog veel angst voor de dood hebben? Dat is een hele mooie vraag. Je moet eerlijk zeggen, als je leest hoe Paulus schrijft over zijn leven zijnde, dan schrijft hij vooral over het uitzien. De tijd van mijn ontbinding is nabij. Ik dacht vroeger altijd dat hij het had over de ontbinding in het graf van zijn lichaam, maar dat is het beeld niet. De tijd van mijn ontknoping is nabij, zegt hij. Ik zit nou vastgekluisterd, mijn schip ligt vast. Nog even en de trossen gaan los en ik mag naar huis. Ontbonden te zijn en met Christus is mij veruit het beste. Dat bedoelt hij ermee. En zo spreekt ook onze Heidelberger erover. Dus als er staat de laatste vijand die er niet gedaan wordt, dan is dat die rij van vijanden die Christus teniet doet. Hoe komt het dan toch dat sommige kinderen nog veel angst voor de dood hebben? Ja, de dood blijft wel een verschrikkelijk huiveringwekkend iets. En ik zei het net al even in de pauze, en dat vind ik een prachtig beeld, waarin je die twee bij elkaar houdt. Onze catechisme zegt het is een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. En dan heeft Luther een klein boekje, dat is prachtig, dan vergelijkt hij de geboorte van een gelovige met zijn sterven. Hij zegt, elk mens, en ook de gelovige, komt tot ontwikkeling in de baarmoeder en dan komt het moment dat hij geboren wordt. En dan zegt Luther, dan moet hij door een kanaal heen. Het is benauwd, maar het is kort. Hij wordt er doorheen geperst. En vanuit die baarmoeder wordt hij een veel grotere wereld ingeperst. En zegt Luther, zo is het ook aan het eind van het leven van een gelovige. Hij moet een kanaal door. De doorgang tot het eeuwige leven. Het is benauwd, maar het is kort. En dan wordt hij vanuit deze aardse wereld geperst in de eeuwige heerlijkheid. Nou, dat vind ik een prachtig beeld waarin je die twee bij elkaar houdt. Het blijft een huiveringwekkend iets, tegelijk het is wel een doorgang, in de woorden van Luther, een smalle doorgang naar het eeuwige leven. Hoeveel lichamen zijn er in de hemel? Dat is een mooie vraag. We hadden al even in de pauze over, wij kwamen aan 4. Het verheerlijkt lichaam van Christus, Mozes, Elia en Henoch. Die zijn er al. En op welke wijze zijn die daar? Ik zei al, je moet de Bijbel niet meer laten zeggen dan er staat ook niet meer. Dat blijft voor ons iets van een mysterie houden. Hoe is dat nu dat hij daar toch, er is een plek ergens waar deze lichamen al zijn. Waar Christus met zijn verheerlijk lichaam is en deze. En het is ook niet voor niets dat we Mozes en Elia weer tegenkomen op de berg der verheerlijking. Daar staan ze. Wordt wel eens gezegd, Mozes heeft nooit Kanaan gezien, is er niet in geweest. Nou ja, op de berg Nebo gaf God hem al, als het ware in een visionaire blik, lees maar aan het eind van Deuteronomium, het hele land te zien. Maar hij is er wel degelijk geweest, ook met zijn lichaam, op de berg der verheerlijking. En dat is heel mooi, dan staat er zijn spreken met Christus over zijn uitgang uit Jeruzalem. Het grondwoord over zijn exodus. Mozes spreekt met Jezus over de exodus van Jezus op de berg der verheerlijking. Daar staan Mozes en Elia al met een lichaam. Maar dat zijn de uitzonderingen. De anderen zijn er alleen met hun ziel. Kun je mensen nog herkennen? Er waren twee vragen van. Eigenlijk onze oudvaders en puriteinen gingen er eigenlijk beantwoorden die vraag met ja. Waarom? In de eerste plaats hadden we er Bijbelse argumenten voor. En dat is het argument wat ik net al noemde. De verheerlijking op de berg. De discipelen zeggen niet dat die drie er zijn. Wie staan daar nou? Ze zeggen gelijk, hé, daar staan Mozes en Elia. Ze herkennen ze. Dat is een argument vanuit een directe Bijbeltekst. Vanuit het geheel moet je zeggen, herkenning is zo wezenlijk voor het mens zijn, dat er ook in de hemel herkenning zal zijn. Maar wel op een heel andere manier. Als die vraag van die Sadduceërs, met die vrouw die toen van die is geweest, van wie zal de man nou zijn? Waar hebben jullie het over? Zo zal het in de hemel niet zijn. Iemand zei eens een keer, het is niet een soort reunie. Het is een verheerlijkt elkaar kennen en voor alles Christus kennen. Maar het is wel goed om dat wat concreet. Ik las eens een keer bij Mary Winslow, misschien kennen jullie dat boek. Prachtig boek, dat was de moeder van Octavius Winslow, een zeer godvrezende vrouw. En die zei een keer op oude leeftijd, toen sprak ze iemand, dat was een vriend van de zoon. Ik ga binnenkort sterven, zei ze. En daar hoop ik je moeder te ontmoeten in de hemel. En als ze me vraagt hoe het met jou is, wat moet ik dan zeggen? Dat is denk ik wat te concreet. Maar het heeft wel iets ook heel indringends en ingrijpends. En die herkenning, ja, ik denk dat je op grond van de hele Bijbel moet zeggen, er zal herkenning zijn, maar wel in een ander en heerlijke vorm. En eerst, in de eerste plaats zullen wij Christus kennen en herkennen. Hè? Die herkennen en herkenning zal alles te boven gaan. Ten slotte nog even, dat is wel aardig. Spurgeon, die had een eigen opleiding. En aan het eind van de week met een aantal mensen. En aan het eind van de week, dan was er nog een soort les van hem. En dat was altijd een beetje het hoogtepunt van de week. Maar ja, die man had het druk. Dus met een uur was het afgelopen. En dan zei ze, kunnen we nog niet een poosje doorpraten. En dan zei Spurgeon, lieve vrienden, straks hebben we een eeuwigheid om met elkaar over deze dingen door te praten. Wat denkt u, zegt u de Bijbel over de relaties, kennen we elkaar er nog? Dat is dezelfde vraag. Is er straks op de nieuwe aarde ook een vernieuwde dierenwereld? Ik heb het al aangegeven in mijn lezing, daar ben ik diep van overtuigd. En waarom? Wel, God vestigt zijn koninkrijk bij de schepping. En wat staat er dan? En God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Zou het dan zo zijn dat door onze zonde, dat waarvan God gezegd heeft, het is zeer goed, dat definitief weg zou zijn? Natuurlijk niet. Daar is een vernieuwd aardrijk. En wat is een aarde zonder schepping en zonder bomen? En het zal allemaal heerlijker zijn. Hè? Zoals dat verheerlijkte lichaam, ik wijs er al op, hetzelfde lichaam blijft, maar het heeft wel een andere dimensie. Het is een verheerlijkt lichaam. Zoals het lichaam van Christus. En zo zal die nieuwe aarde ook zijn, denk ik, als we het geheel van de schrift lezen. Maar in het licht dat God het herstelt, het herstelt van alle dingen. Ja, dan denk ik dat het er inderdaad zal zijn. Een zoontje van Luther, Luther had een hond en hij had een soort naam bij ons Bello. En toen vroeg zijn zoontje ernaar hoe dat zou zijn. Als jij van de Heer Jezus gaat houden, zei Luther, hoef niet bang te zijn. Want dat jochie vroeg dat, hoe is het met die hond? Als jij van de Heer Jezus gaat houden, zei Luther, en je komt daar, dan komt Bello je al blaffend tegemoet. En dat vind ik een prachtig beeld. Dat je inderdaad beseft, ja, er zal weer een vernieuwde schepping zijn op een vernieuwde aarde. Ik kan me geen aarde zonder natuur en zonder beplantingen, zonder dieren voorstellen. Maar nogmaals, anders dan u. Hoe komen lichamelijk gehandicapte mensen terug in de nieuwe hemel en nieuwe aarde? Bijvoorbeeld, als u nu op aarde een arm is, enzovoort. Ik denk, er wordt ons gezegd dat op een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde, ik denk dat je dat wat ongelukkig uitgedrukt is. Ik zei al, hemel en aarde smelten in één. Ik denk niet dat je kunt zeggen, dat leven we op een nieuwe hemel. Nee, we leven op de nieuwe aarde. Maar daar hebben we letterlijk de hemel op aarde. Ja, en daar is natuurlijk geen leed meer. Daar is alle gebrek verdwenen. Ik heb een boek geschreven over een jong, een heel begaafde vent die op zijn 20ste zijn nek brak. Die kan alleen zijn hoofd bewegen. Als je dat van nabij meemaakt, dan besef je hoe ingrijpend het is. Je zit ernaast, je moet hem koffie geven enzovoort. Maar die jongen die is daar van meet af aan zo getroost in geworden, Erwin Hout. En toen zei hij, joh, dat zal wat zijn, heb als ik daar geen rolstoel meer heb. Hij zegt, dan zal de lamme, en daar staat het, de lamme huppelen gelijk een herderhinde. Hij zegt, ja, ik weet, die tekst is voor jou ook mooi, maar die klinkt voor mij toch nog anders. Dan weet ik, dan is dat allemaal voorbij. Ja, daar is natuurlijk geen handicap meer. Daar is geen veroudering meer. Ik geloof dat het Augustinus was. Aan wie werd gevraagd, ja, hoe zien we er dan uit? Hoe oud zijn we dan? Allemaal 33, zei Augustinus. Allemaal 33, want we zijn gelijkvormig aan het verheerlijk lichaam van Christus. Beetje speculatieve gedachte, maar ik vind het wel een mooie gedachte. Daar is alles gelijk. Daar is geen moeite, geen leed meer en ook geen gebrek meer. Even kijken. Zullen mensen herinnering hebben aan de aarde van nu? Dat is ook een vraag waar velen over na hebben gedacht. Jonathan Edwards bijvoorbeeld ook. Zal daar herinnering zijn? Ja, daar zal herinnering zijn. Want dat was ook al zo, zal er herinnering zijn aan de zonde? Ik geloof dat Edwards is die zegt, ja, want anders zou je niet meer weten waar je van verlost bent. Want de lofzang zei, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dat is de lofzang van de gezaligde, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dan moet er dus herinnering zijn aan dat waarvan je bent verlost. Maar er zal geen herinnering zijn in de zin herinnering die verdriet geeft, die smart geeft. Dus er zal herinnering zijn in de zin dat wij weten waarvan we verlost zijn als we mogen geloven en verzoend zijn door Christus bloed. Maar geen herinnering, hier heb je vaak herinneringen, mooie herinneringen, maar ook trieste herinneringen. In de hemel nu is er nog het besef van zorg en moeite. Dat lees je in Openbaring, hè, zij die voor de troon zullen zeggen, hoe lang, o Heere. Hoe dat precies is, weten wij niet, maar de Bijbel maakt wel duidelijk. Er is een soort binding tussen de kerk boven en de kerk beneden. En de kerk boven beseft dat de kerk beneden nog een strijdende kerk is. Hoe lang, o Heere, dat zal dan voorbij zijn. Dat is allemaal voorbij. Dus wel herinnering, maar dan de herinnering, de heerlijke herinnering dat wij gekocht zijn door Christus bloed. Hoe moeten we het duizendjarig vrederijk zien in het licht van uw lezing over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Ja, ik ben dus geen giliast. Er zijn ook mensen die verwachten voor de wederkomst van Christus een duizendjarig rijk. Sommigen met een twee keer een wederkomst van de Heer Jezus. Er zijn er ook die leren maar één wederkomst, maar die verwachten wel een duizendjarige periode of in ieder geval een lange periode. Wilhelmus de Brakel is daar bijvoorbeeld, lees zijn laatste boek van de redelijke godsdienst. Hij was daar diep van overtuigd dat er nog een periode zal aanbreken van... Dat begint met de bekering van de Joden, die gaan uit met een enorme zendingsijver. En dan zal ook de hele aarde vruchtbaar zijn, vruchtbaarder dan ooit enzovoorts. Dat is mij te speculatief, dat zie ik niet. Ik ben er wel van overtuigd dat er een bekering zal zijn van de Joden. Romeinen 9 tot 11. En ook dat dat tot heil, wat als hun verwerping al, hè, tot heil van de heidenwereld is geworden. Wat zal hun aanneming zijn anders dan het leven uit de doden, zegt Paulus. Dus ik denk wel dat er veel voor te zeggen valt dat er nog een bloeitijd voor de kerk komt die ingaat met de bekering van Israël. Als Joden dan ook met grote ijver zullen uitgaan. Maar de gedachte dat er dan ook op de aarde al dat hele rijk aanbreekt waar ik het over heb gehad. Nee, dat is naar mijn diepe overtuiging. Gebeurt dat na de wederkomst van Christus, zoals we lazen in Petrus. En dan is het einde daar en wordt de aarde vernieuwd. Dus ik zie zelf geen, bijbels gezien, geen ruimte voor een duizendjarig vrederijk voor de wederkomst van Christus. Nog twee vragen, dan zijn we keurig op tijd. Zijn we nog steeds naar zijn beeld geschapen? Voluit ja. En daar krijgen we de laatste tijd weer meer ogen voor. Dat is soms door ontwikkelingen die er zijn, dat je weer meer oog krijgt voor dingen die vergeten zijn. Door de hele milieuproblematiek zijn we weer meer gaan denken, wat is eigenlijk de betekenis van de aarde in Bijbels licht? En door de hele genderproblematiek zijn we weer meer gaan denken. In welke zin zijn we nog beelddrager? Als je zegt de mens is het beeld van God verloren, dan heb je weinig tot geen argument in die hele genderideologie. Je moet zeggen het beeld van God in de mens is wel ernstig gehavend. Dat moet je voluit laten staan. En tegelijk moet je, zeker in het licht van de discussie die ik nu noem, even voluit laten staan. Ja, een mens is nog altijd een beelddrager van God. Een mens is wezenlijk onderscheiden van een dier. Dat is heel belangrijk om... Dus je hebt een tijd gehad dat je zei, nou ja, je moest vooral benadrukken terecht. Dat beeld is heel geruïneerd. Tegenover mensen die veel te optimistisch dachten over die mensen. We zijn allemaal een parel in Gods hand enzovoort. En je kent dat wel. Maar in het licht van de net genoemde discussie is het juist weer belangrijk om de andere kant te benadrukken. Ja, de mens is nog steeds wel een beelddrager van God. En dat maakt hem uniek. En het is heel belangrijk in deze tijd om dat vast te houden. Hoe weet ik nu of ik op de nieuwe aarde mag wonen? En zeker een vraag voor twijfelaars. Ja, ik denk de eerste vraag is, hoe weet ik dat ik op deze aarde met God mag wonen? Dat is de eerste, dat is eigenlijk de hamvraag. Je hebt ook zo'n vraag, hoe weet ik of ik aan het avondmaal mag gaan? Dat is niet onbelangrijk, maar er is een vraag voor die veel belangrijker. Ben ik verzoend door Christus bloed? En als je verzoend bent door Christus bloed, dan hoor je aan het avondmaal. Maar de vraag, mag ik aan het avondmaal, moet nooit de belangrijkste, nooit de eerste vraag zijn. De eerste vraag is, ben ik verzoend door Christus bloed? En zo is het ook met deze vraag. Hoe weet ik nu of ik de nieuwe aarde mag wonen? De eerste vraag is, hoe weet ik of ik op deze aarde met God in vrede woon? Door Christus, door Christus bloed. Ja, en er is er eigenlijk, je kunt het heel ingewikkeld maken, maar als je kijkt hoe het op aarde ging, toen de Heer Jezus er nog op rondwandelde op aarde, was het eigenlijk heel eenvoudig. Hij preekte, en die prediking, soms zei hij het heel expliciet, soms impliciet, maar het was eigenlijk altijd hetzelfde, volg mij. En daar zit wel iets aan vast, wie achter mij wil komen, verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Volg mij. En wat zie je dan? Ja, de meesten om allerlei redenen zien daar vanaf. En daar is een kleine minderheid die gaat volgen. Waardoor, door de trekkende kracht van de Heilige Geest, ja, je kan het gewoon niet meer laten. Waar zullen we anders zijn gaan dan tot u, zegt Petrus? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En als je dan het tot de kern terugbrengt, hoe weet ik of ik op die nieuwe aarde mag leven? We weten hoe diep Petrus is gevallen. We kennen die geschiedenis en als we die geschiedenissen kennen, dan bestaat er altijd het gevaar. Ja, het worden klanken, we weten het wel zo'n beetje. Maar eigenlijk is wat je van Petrus leest nog aangrijpender dan van Judas. Hij loochende met vloeken en zweren. Ik ken de mens niet, hij zet er vloek bij. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk, hè? Als je erover nadenkt. Ik ken de mens niet. Met een vloek. Ja, en dan zegt de Heer Jezus tegen die man, heb je mij lief? Beste vrienden, daar gaat het om. De Heer Jezus vraagt maar één ding. Heb je mij lief? En als je die vraag met ja kan beantwoorden, kan er heel veel aanvechting zijn, maar dat je het toch met Petrus ook kan zeggen, ja, maar dat kan ik toch niet ontkennen. Ik heb u lief. Dan is er absoluut plek, dan is er niet plek, dan is er een plaats bereid voor jou op de nieuwe aarde. Dat zijn de vragen. Ik weet niet of er nog iets uit de zaal is. Zo niet, dan denk ik dat we mooi ons aan de tijd hebben gehouden. En dan is mij gevraagd, even kijken, man. Ja, oké. Dank voor het namens de commissie. Nou.
De commissie, wil u hartelijk bedanken.
Nou, prima. Ja, natuurlijk, ik ga even kijken.
Nou, meneer De Vries, hartelijk bedankt voor deze mooie woorden. Het was geen gemakkelijk onderwerp over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou ja, dan is een goed uur is ook te kort om daar iets over te vertellen natuurlijk. En vanavond lazen wij aan tafel uit 1 Korinthe 13. En toen kwam de tekst tot ons. Nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht. En ja, daar ligt diepte in. Nee, we zien het ten dele. En dan moest ik denken aan Johannes, het visioen in de openbaring. Het doel was niet nieuwsgierigheid bevredigen, maar de bemoediging voor de gelovigen. Dat was één. Het tweede was zekerheid dat Gods plan goed eindigt. En het derde, een glimp van de heerlijkheid die komt. Dan wil ik nog bedanken alle luisteraars, ook online. Ouderling de Graaf voor de opening deze avond. Ook Frank en Korma weer voor het verzorgen van de koffie en thee en de goede zorgen. De organist en de pianist, het mediateam, ook deze avond weer aanwezig. En alle overigen. De volgende avond, bij Leven en Welzijn, is 21 mei. Dan hoopt dominee Baan voor ons te spreken. Het thema voor deze avond is geloof en gevoel. En dat is ook een relevant thema, wat ook veel vragen kan geven. Dus allen weer uitgenodigd. Zoals gebruikelijk is het straks weer zingen bij de piano. Dus blijf gerust nog even hangen. En dan wil ik aan u vragen wat u met ons wil eindigen.
Almachtige en barmhartige Heere, in een wereld die vol is van onrust en verschrikking, mochten wij in deze avond hier in alle rust samen zijn om na te denken, Heere, over de dingen van U en van Uw Koninkrijk. Wat is het onbegrijpelijk dat U, Heere, ons niet in onze zonde hebt gelaten en aan onszelf hebt overgelaten, maar dat U Zoon hebt overgegeven om mens te worden, om ons mensen en om onze zaligheid, opdat een ieder die in U gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Ja, dat U zelfs een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat bereiden. En hij in Christus werk al bereid hebt, alles ligt al gereed. Opdat alle die u kocht met uw dierbaar bloed, daardoor in eeuwigheid u mogen verheerlijken. Heren, laat deze avond voor ons een spoorslag zijn om te zoeken de dingen die boven zijn. Als we het nog nooit in de diepste zin van het woord gedaan hebben, geef dat we ermee beginnen door uw genade. En als u ons opzocht, Heren, geef dat we blijven beseffen dat we niet meer worden dan een geredde zondaar. Opdat we niet hooggevoelig zijn, hooggevoelend zijn, maar vrezen en het van u verwachten, maar ook blijmoedig uitzien naar uw wederkomst, o Heer Jezus. Geef dat wij daarvoor bereid zijn. Als wij kinderen mogen hebben, als wij kleinkinderen mogen hebben, dan bidden wij u voor hen. Als we bidden, kom Heer Jezus, ja, kom haastig, dan bidden we toch ook of u komt in de harten van die ons lief zijn. Of u daar wil komen, haastig, opdat ze bereid zijn om u te ontmoeten. Bij hun sterven en bij uw wederkomst. Verheerlijk zo uw naam, Heren. We bidden voor uw kerk over heel deze wereld. Wat is er verdeeldheid, wat is er een verwarring. Wij bidden in bijzonder voor de vervolgde kerk. Die weet wat het is om te lijden, omwille van uw naam. Wat zijn wij dan hier in het Westen? Een lauw en een verflauwd christendom geworden. O Heere, wil met uw Heilige Geest krachtig werken en ook hier in Europa een opleving geven, opdat er weer zal komen een zoeken van u, de levende God. Wij danken u zo voor alles wat u ons schonk in deze avond. Wij bidden u om verzoening over alles wat niet was naar uw heilige wil. Wil u met ons gaan als we van hier gaan, bewaar ons alle op onze onveilige wegen. Wil ook het werk dat hier mag gebeuren, ook in de lezingen die worden gehouden, zegenen. En laat alles mogen dienen tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Opdat uw naam wordt geheiligd. Opdat uw koninkrijk komen. Opdat uw wil geschieden. Hoor ons zo, o Vader van alle barmhartigheid. Om Christus wille. Amen. We zingen nog tot slot Psalm 25, vers 6. En ik zie dat we dat gaan doen in de berijming van dominee Meuse. 25, vers 6. En ik wens iedereen alvast voor straks wel thuis.
Amen.